Goedemorgen, broeders en zusters. Het is alweer, naar het schijnt, een hele tijd geleden dat ik in jullie midden was. Ik wist het zelf eigenlijk niet meer, maar dit schijnt de eerste keer dit jaar te zijn. Nou ja, er is met ons ook een hoop gebeurd. En met moeder en dochter gaat alles goed. Dat zullen jullie misschien nog wel horen straks. Maar nee, we voelen ons gezegend en we zijn blij dat we hier weer mogen zijn. En ik wil met jullie de schrift openen in het Bijbelboek 1 Korintiërs. De brief van Paulus aan de Korintiërs. En we zongen net, leidt de weg soms door verzoeking. Nou, over die weg gaat het in 1 Korinthe 10. En daar wil ik enkele versen met jullie uitlezen. De eerste 5-6 versen. En daar staat, en ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt. Dat onze vaders allen onder de wolk waren en allen door de zee doorgegaan zijn. En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. En allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Want zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde. En de steenrots was Christus. Maar in het meerderdeel van hen heeft God geen welgevallen gehad. Want zij zijn in de woestijn ternedergeslagen. En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. Nou, tot zover deze ernstige, doch zeer bekende woorden van de apostel Paulus, gericht aan de Korintiërs. En ja, eigenlijk vallen deze woorden zo ineens in het midden van deze brief zo in zijn betoog, want hij heeft het hiervoor in 1 Korinthe 9 over hele andere dingen. Maar het volk Israël wordt vervolgens dan als voorbeeld aangehaald. En dat doet hij niet zonder reden. Hij heeft het hier tot tegen de Korintiërs en deze Korintiërs, daarvan schrijft hij in het eerste hoofdstuk dat zij zeer rijk gezegend zijn. Dat vind je in vers 4 tot en met 7 ongeveer van 1 Korinthe 1. Daar zegt hij dat hij God dankt vanwege de genade Gods die hen gegeven was. Dus deze gelovigen in de gemeente te Korinthe waren rijk gezegend in de genade van de Heer Jezus Christus. En zij zijn in alles rijk geworden, staat er in vers 5. Hen was alles gegeven, staat er. Alles gegeven in Christus Jezus. En het ontbrak hen aan geen gave, staat er in vers 7. Nou, in de context van deze brief ontbrak het hun aan geen geestelijke gave. Alles lag voorhanden om een godzalig leven te kunnen leiden. Alleen, het ging mis bij deze Korintiërs in de wandel. Want op het moment dat hij dit schrijft in het eerste hoofdstuk, voegt hij daar gelijk aan toe, vanaf vers 10, dat hij het een en ander gehoord heeft. Namelijk dat er scheuringen onder de Korintiërs waren. En dat er twisten waren. Twisten die hem ter oren waren gekomen. En later in de brief haalt hij nog verschillende andere voorbeelden aan waarin de Korintiërs wandelden. Bijvoorbeeld in het zesde hoofdstuk lezen we dat de Korintiërs elkaar voor de rechter sleepten. Zij hadden zaken met elkaar en dat ging dus zover dat men bij aardse rechters te raden ging. En Paulus veroordeelt deze wijze van wandelen. Want hij zegt eigenlijk, jullie hebben alles gekregen, jullie zijn uit genade zalig geworden, maar waarom is jullie wandel daar niet mee in overeenstemming? Wat is er misgegaan? En zoiets, iets dergelijks schrijft hij ook aan de Galaten. Hè? Dan zegt hij, och jullie Galaten, wie heeft jullie betoverd? We zijn met de geest begonnen, hè? En eindigen jullie dan nu met het vlees. Wat is er misgegaan? Nou, en hier is het precies hetzelfde. Alleen waar die Galaten uit genade zalig geworden waren en vervolgens weer vervielen onder de wet, is het hier bij de Korintiërs de wereldse wandel, de aardse dingen die hen trekken. Dus zij begonnen met de zegeningen van Christus, maar vervolgens laten zij zich verleiden door allerlei aardse beslommeringen. De oude mens dus. De eerste beginselen der wereld. En Paulus zegt, ja, dat is het probleem, Korintiërs. Daarom kan ik bij jullie niet verder. En hij zegt dan in 1 Korinthe hoofdstuk 3, in de eerste drie versen van, ik heb tot jullie wel gesproken als tot geestelijke. Ik heb geprobeerd die geestelijke gaven bij jullie tot ontwikkeling te laten komen, opdat er liefde uit zou voortkomen, 1 Korinthe 13. Maar ik kwam niet verder dan het spreken tot jonge kinderen, zegt hij dan. Ik heb u met melk gevoed, vers 2, en niet met vaste spijs. Want gij vermocht toen nog niet, ja, gij vermoogt ook nu nog niet. Dus Paulus had een boodschap voor de Korintiërs. Een geestelijke boodschap. Een boodschap vol van wijsheid, vol van genade, vol van kracht. Maar hij kon het niet kwijt, omdat hun aardse gerichtheid, hun aardse blik hen in de weg zat. En met andere woorden zegt hij, het kruis van Christus, dat is het probleem met jullie. Jullie vertikken het om het kruis van Christus op te nemen. Om in de praktijk te weten met Christus gestorven, begraven en opgewekt te zijn. En de oude mens te laten voor wat hij is. En de nieuwe mens Christus aan te doen en daarin te wandelen. En te zoeken de dingen die boven zijn, daar waar Christus is. Dat zit jullie in de weg. En daarom kom ik niet verder bij jullie. Nou, en zo gaat hij eigenlijk de hele brief door, totdat hij in 1 Korinthe 10 aangekomen is. En daar illustreert hij de wandel van de Korintiërs aan de hand van de reis van het volk Israël vanuit Egypte naar het land Canaan. Dus het volk Israël in de woestijn. En hij zegt dan over dat volk van, weten jullie niet, dat was een murmurerend volk. Kennen we dat woord nog? Een tegensprekend volk. Een volk wat maar zat te klagen. Een volk wat nooit tevreden was. Een volk wat verlost was, net als de Korintiërs. Een volk wat uitgeleid was uit de wereld. Maar een volk wat vervolgens weer verviel in oude gewoonten en eigenlijk liever terugkeerde naar de vleespotten van Egypte dan dat men doortrok naar het beloofde land. Men ging niet staan op de belofte Gods. En tijdens die reis in de woestijn verviel het volk dus in oude gewoontes, namelijk in hoereren, afgoderij, het bespotten van Mozes en de Heer enzovoorts. En op grond daarvan kwam er een oordeel over dat volk. Want van die eerste generatie die uitgetrokken is uit het land Egypte, zijn er slechts 2 aangekomen in het beloofde land. En de rest van die hele generatie is omgekomen in de woestijn. Want het volk Israël had na 2 jaar al het beloofde land in kunnen gaan. Maar omdat zij gezondigd hadden, omdat zij ongehoorzaam waren, omdat zij ongelovig waren, zei de Heer van, nou, we rekken het nog even op met 38 jaar. We wachten nog even, zodat ik zeker weet dat die hele generatie omgekomen is. Want dat zat erachter. En er is vervolgens dus een andere generatie, onder leiding van Jozua, het land binnengetrokken. Nou, en dat voorbeeld wordt hier aangehaald en toegepast op de Korintiërs. En hij zegt dus tegen die Korintiërs van, nou, zorg dat je niet in die wandel komt. Dat je je niet zo gedraagt. Maar het is meer dan alleen een toepassing wat hij in 1 Korinthe 10 aanhaalt. Want hij zegt wel dat het een voorbeeld is. Hè? Ik haal het eventjes bij, 1 Korinthe 10 vers 6. Daar staat en deze dingen, al die dingen die in de woestijn gebeurd zijn bij het volk Israël, die zijn ons tot voorbeelden. Maar dat betekent niet zozeer dat het een voorbeeld is aan de hand van een bepaalde parallel of analogie, zoals wij bijvoorbeeld iets willen illustreren. Nee, er staat deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden. Dus het is meer dan alleen maar een vergelijking. Deze dingen hebben het volk Israël meegemaakt en zijn hen overkomen, niet omwille van hen, maar omwille van ons. En daarom is het dus ook opgenomen in het woord van God. En dat is, ja, dat is veelzeggend. Dat moet ook landen, zo'n gedachte. Dat betekent dus dat de Heer op dat moment vooruitzag naar iets in de toekomst. En dat het volk Israël gebruikt werd als voorbeeld. Als een type dus. En dat is ook het Griekse woordje wat hier achter in de vertaling verwerkt zit. Hè? Ze zijn ons tot type, ons tot voorbeeld. En het type is altijd het beeld, het plaatje, de schaduw, de afdruk. Maar de afdruk of het negatief spreekt van de werkelijkheid. En de werkelijkheid, zegt Paulus, dat is de gemeente van Jezus Christus. Dat zijn de gelovigen sinds de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En zo, via noemenswaardig onbeduidende geschiedenissen, zaken waarvan je soms afvraagt waarom staan ze in de Bijbel, wat moet ik daarmee, blijkt de Heer zijn hele plan, het hele heilswerk vastgelegd te hebben in allerlei geschiedenissen, plaatjes, personen, plaatsnamen, noem alles maar op, jaartallen, gebeurtenissen dus. En dat is wat typologie is. Het woord van God verbergt het plan van God op wonderbaarlijke wijze. En Paulus zegt dus, ja, het is niet zomaar het volk Israël en jullie gedragen je net zo. Nee, dit gaat over jullie. En ik zou maar heel goed opletten dat je dus zelf niet in diezelfde valstrik valt, maar dat je blijft staan. Dat zegt hij dan later in vers 10 ongeveer, of verder, vers 12. Typologie dus, een type. Zij zijn ons tot voorbeeld gesteld. En hier letterlijk gezien zijn zij ons tot voorbeeld van hoe het niet moet. Maar overdrachtelijk spreekt het juist over de wonderbaarlijke werken die de Heer Jezus Christus vandaag doet. En die werken, die wilde de apostel Paulus kwijt aan de Korintiërs, maar daar kwam hij niet aan toe. Hij bleef dus steken bij het letterlijke, bij het oppervlakkige, bij het beeld. En hij kwam niet tot de diepere inhoud, de diepere laag van Gods woord. Zeg maar de vaste spijs dus, de honing, die spreekt over de hemelse dingen, over de verborgenheid enzovoorts. Dat was zijn strijd. Dat was wat hem dwars zat bij de Korintiërs, bij de Galaten en zo nog wat anderen. En zelfs bij de Colossenzen, waar hij wel degelijk over hemelse dingen spreekt, zegt hij dat hij grote strijd heeft om de verborgenheden van het evangelie, de heerlijkheid van Christus, kwijt te kunnen. Dat was zijn strijd. En wanneer hij in Efeze 6 spreekt over de geestelijke wapenrusting die wij allen als gelovigen zouden aantrekken, zegt hij en bidt voor mij dat mij het woord Gods wordt gegeven. Want dat is een strijd. Dat de opening van zijn monds hem gegeven wordt. Dat hij dat woord kwijt kan. Aan het einde van Efeze 6 staat dat. Dat was de strijd. Het doordringen tot heel het woord van God. Want heel het woord van God spreekt over Christus. En dat is de kracht van wat wij dan typologie noemen. En dat is meer dan alleen symboliek. Daar kom ik straks nog even op. Maar op vele plaatsen zegt de apostel Paulus van, hey, let op, hier haal ik een geschiedenis aan, maar het gaat dus over wat anders. En een bekend voorbeeld wat we allemaal wel kennen, dat staat bijvoorbeeld in Efeze 5, aan het einde van het hoofdstuk, wanneer het over de verhouding tussen man en vrouw gaat. En helaas zijn die woorden ook daarom zo bekend, omdat ze vaak als een vorm van wet worden toegepast zonder na te denken waar de woorden werkelijk over spreken. Maar aan het einde van Efeze 5, daar zegt de apostel Paulus van, dit is de verhouding tussen man en vrouw en die is slechts een afspiegeling van Christus en de gemeente. En wat doet hij dan? Ik haal het zelf ook even aan. Dan zegt hij vanaf vers 30. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn benen. En daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En zij twee zullen tot één vlees wezen. Nou, dan haalt hij dus woorden uit het Bijbelboek Genesis aan. Want daar worden die woorden gezegd. En dan zegt hij in vers 32, maar deze verborgenheid is groot. Dit mysterie, hè, zeggen ze wel eens. Toch, ik zeg dit, ik spreek over, en dat ziende staat schuin gedrukt, dus dat laten we weg, want dat staat er domweg niet. Doch ik spreek over Christus en over de gemeente. Deze verborgenheid is groot, maar Genesis 2 spreekt over Christus en over de gemeente. En dat is wat typologie is. Je leest de geschiedenis, maar je zou moeten leren verstaan waar het werkelijk over gaat. Waar zag God naar vooruit? Waar keek hij op? Waar spreekt hij over? Nou, over Christus en over de gemeente. Over zaken aangaande de nieuwe schepping. En dat is wat God vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel doet. niet zozeer spreken over het oude, maar over het nieuwe. God spreekt per definitie over toekomende zaken, over toekomende goederen. Niet over de oude schepping, maar over de nieuwe schepping. En Paulus zegt in 1 Korinthe 10, vers 6 en vers 11 ook, dat die geschiedenissen die het volk Israël meemaakt in de woestijn, ons tot voorbeeld zijn. Maar hij zegt er duidelijk bij dat die geschiedenissen hen lieden zijn overkomen. Dus hij haalt ook de historiciteit naar voren. Hij zegt niet zozeer dat het dus verzonnen verhalen zijn, dat het sprookjes zijn die nu een bepaalde geestelijke toepassing hebben voor ons. Nee, hij zegt, die dingen zijn hen lieden overkomen. En net zo goed geldt dat hier voor Genesis 2 met de hof en Adam en Eva en de slang. Die dingen zijn hen lieden overkomen, weliswaar ons tot voorbeeld, maar ze zijn werkelijk gebeurd. En let erop, wij hebben een letterlijke Adam nodig om ook een verlosser, een zoon des mensen te hebben die de mensheid zou verlossen van Adam. Dat hebben we nodig. En dus de historiciteit wordt door de apostel niet vrijzinnig gemaakt, maar letterlijk genomen. En of wij dat nou kunnen plaatsen of niet, dat ligt niet aan het woord van God. Dat ligt niet aan de schepper, dat ligt aan ons. En lang niet alles is opgeschreven. En ook als je Genesis 1 leest, al die dagen, dan vraag je af, hoe kan dat nou in 7 dagen dit en dat? Maar je zou moeten leren waar het werkelijk over gaat. Nou, dan blijkt het over hele andere dingen te gaan. Los van het feit dat het letterlijk gebeurd is. Nou, nog een voorbeeld. In Galaten 4. In Galaten 4, die brief, die handelt over wet en genade. En de tegenstelling tussen wet en genade vooral. In Galaten 4 wordt er gesproken over een kind dat zou opgroeien tot volwassenheid. Kinderen zouden namelijk aangesteld worden tot zonen. En op het moment dat zij luisteren naar de vader, dan behandelt de vader de kinderen als zonen. Als erfgenamen, als degene die de erfenis in de toekomst in ontvangst zullen nemen. Hij acht ze dan getrouw. Nou, en als het goed is, als wij ons onderwerpen aan onze hemelse vader, Hebreeën 12, dan voedt hij ons ook op tot volwassen zonen, erfgenamen. Of je nu een vrouwtje of een mannetje bent, dat maakt niet uit. Het is Bijbels jargon, erfgenamen. Want formeel gezien zijn er geen zusters, maar zijn we alle broeders. Dat moet je dan maar in Christus zien. Hè? Maar wij zouden dus opgroeien tot volwassen zonen. En ja, dat krijgt een plaatje hier op aarde inderdaad. Maar hij zegt dan in Galaten 4 vervolgens dat wij dan wel naar de beginselen van het nieuwe verbond zouden wandelen. Dat wij de geest zouden volgen, net als in Romeinen 8. En vervolgens haalt hij dan ook het Oude Testament aan. En dan haalt hij vervolgens de geschiedenis tussen Hagar en Sara aan. En dan zegt hij vervolgens vanaf vers 20 ongeveer, hè, of vanaf vers 22, dat Abraham 2 zonen had. 1 uit de dienstmaagd en 1 uit de vrije. En nou ja, de dienstmaagd is dan Hagar, de slavin, en de vrije is dan Sara. Alleen Sara kon geen kinderen krijgen. Nou, vervolgens dan, maar gene die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest. Want Sara liet toe dat Abraham zaad zou verwekken bij Hagar. Doch deze die uit de vrije was, is door de beloftenis. Want toen Abraham en Sara beide geen kinderen meer konden krijgen, toen kwam de Heer met de belofte van zaad. Er zou zaad uit zijn lijf voortkomen. Ze vielen alle twee op de grond van het lachen, hè, in Genesis. Want het was een goede boodschap, het was een magisch plan, het was humor. Wij en uit hen zou een groot volk voortkomen. Groter dan het aantal zandkorreltjes op het strand, hè, of de sterren aan de hemel, uit hen. 100 jaar, 99 jaar en zijn vrouw was 10 jaar jonger, dus nou ja, tel maar uit. Hè. Dat is lachen. Maar dan staat er vervolgens over deze dingen, vers 24, dit zijn dingen die een andere beduiding hebben. Want deze twee zijn de twee verbonden. Het ene van de berg Sinai tot de dienstbereidbarende, het welk is Hagar. Want dit is Hagar, dit is Sinai. Dus dit heeft een andere beduiding. En dat woordje beduiding, dat kennen wij in het Nederlands als allegorie. Er staat allegoreo. En een allegorie, dat is een kunstvorm of een stijlfiguur. En wanneer je een allegorie hebt, dan wil je eigenlijk een diepere betekenis meegeven in een verhullende laag. Je verbergt als het ware iets. En dat is precies wat typologie is. Alleen symboliek, zoals wij dat kennen, symboliek is juist om iets wat iedereen kent te gebruiken. Een bepaald symbool wat iedereen herkent, dat wordt dan gebruikt om toch een diepere boodschap mee te geven. Nou, en allegorieën worden gebruikt dus tot verberging. De apostel zegt in ieder geval, let op dus, als je deze geschiedenis leest in Genesis 21 bijvoorbeeld, dan gaat het dus niet om deze geschiedenis letterlijk, maar je zou moeten weten waar het werkelijk over gaat. En dan blijkt dus Hagar te spreken over het oude verbond, namelijk Sinaï. Over het volk Israël levend onder de wet. En dan blijkt Sara te spreken over Sion, het nieuwe verbond. Het volk Israël levend uit genade. Oftewel de gemeente. Of het Jeruzalem niet dat beneden is, maar het Jeruzalem dat boven is, zegt hij hier in deze brief. Daar moet je aan denken en daar spreekt het over. En heel die geschiedenis gaat daar dus over. Het heeft een andere beduiding. En zo wordt het woord van God vastgelegd vanaf het begin dat God spreekt. En zo wordt het de boodschap die God kwijt wil met betrekking tot de mens en met betrekking tot de schepping die hij maakt, vastgelegd in allerlei geschiedenissen. Vanuit elke hoek, vanuit elke kant bevestigt God zijn eigen woord. En zo zouden we dat woord dus ook bestuderen. Zo zouden we het tot ons nemen. En de Hebreeënbrief bijvoorbeeld, die brief die staat vol met zaken uit het Oude Testament. Met name zaken die onder het oude verbond geldig waren. Letterlijke zaken. Maar juist daar in die brief, bijvoorbeeld in Hebreeën 10 vers 1, zegt de schrijver dat al deze zaken slechts een schaduw zijn van toekomende goederen. Dus de offers bijvoorbeeld die gepleegd werden, de wassingen die verricht werden, de dagen die onderscheiden werden, enzovoorts. En bijvoorbeeld in Hebreeën 9 vinden we dan een beschrijving van bepaalde attributen van de tabernakel. Daar worden bepaalde zaken genoemd. En vervolgens staat er dan in Hebreeën 9 vers 9 dat dit slechts door de Heilige Geest werd aangeduid als een beeld van toekomende zaken. Het was slechts een beeld. En wij als gelovigen zouden ons dan afvragen van, oké, dat was het beeld. Wat is dan de werkelijkheid? Waar gaat het over? Nou, en af en toe dan wordt er een tipje van de sluier opgelicht en dan blijkt dus bijvoorbeeld dat de hoge priester eenmaal per jaar het binnenste heiligdom binnenging om te offeren met bloed. Hij plengde dat bloed, hè, dat besprengde hij zo over de weg en dat kwam zo op de Ark des Verbonds. Maar dat spreekt dus, staat er in Hebreeën 9, over het eenmalig eeuwig offer van de Heer Jezus Christus dat hij pleegde in zijn opstanding. Toen hij dus met zijn eigen bloed, met zijn leven, de hemel doorging en vervolgens zichzelf offerde aan God. En hij zei, zie, hier ben ik om uw wil te doen, o God. En hij offerde zichzelf, inclusief zijn lichaam, staat er dan in Hebreeën 10, vers 10. Namelijk inclusief de gemeente. Dat is typologie. Dat is wat we zouden leren verstaan. En zo krijgen we allerlei facetten te zien van Gods heilsplan aan de hand van die geschiedenissen. Veel meer dan je gewoon vanuit de platte tekst van de brieven zou verstaan normaal gesproken. En daarom zouden we niet ons beperken tot een klein stukje van de schrift, bijvoorbeeld alleen de brieven van Paulus, maar we zouden heel de schrift onderzoeken. En we zouden leren wat het zegt over de Heer Jezus Christus en zijn werk. Ook niet dus, wat zegt het over ons? Wat we zo vaak om ons heen horen. Wat moet ik daarmee? Wat kan ik daarmee? Wat wil de Heer mij zeggen? Nou, in de eerste plaats spreekt de Vader over de Zoon. En voor zover wij in Christus zijn, voor zover wij tot hem naderen en ons met hem identificeren, want dat doen christenen, identificeren met Christus, dan spreekt hij ook tot ons. En dan zijn die zegeningen ook op ons van toepassing. Op die wijze. Je kunt je ook afstoten, je kunt je afzonderen van hem. Dan zijn er weer andere schriftgedeelten op je van toepassing. Ja, het spreekt op een of andere wijze wel over ons, maar wij zijn niet de hoofdpersoon. Het gaat over de Heer Jezus Christus. En ja, wat is er dan beter om te weten dat wij in hem zijn en te luisteren naar zijn eigen woorden. Want ook de Heer zelf in Johannes 5 zegt, wanneer hij in discussie is met de Joden om hem heen, degene die hem tegenspraken, die murmureerden, die eigenlijk zeiden van wat kom je doen? Daarvan zei hij van onderzoekt de schriften, want deze zijn het die van mij getuigen. En gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. Want het waren de Joden en met name de godsdienstige Joden, de schriftgeleerden en de farizeeërs die de schriften de hele dag onderzochten, hè, en Mozes bestudeerden en alles uit hun hoofd kenden en meenden daarin het eeuwige leven te kunnen vinden, de opstanding der doden te verkrijgen. Maar de Heer zegt, hey, ten eerste onderzoekt heel de schrift, en dat waren destijds de oud-testamentische geschriften, alles, want deze zijn het die van mij getuigen. Dus op het moment dat je dat met een waarachtig, zachtaardig hart doet, dan zou je tot de Heer Jezus Christus moeten komen. Dan zou je hem herkennen als Messias en Verlosser. En dan leidt dat inderdaad tot het leven. Want hij is de bron van het leven. Of sterker met Johannes, hij is het leven. Toch? De weg, de waarheid en het leven. Alleen zegt hij er dan achteraan in vers 40 van Johannes 5, maar gij wilt tot mij niet komen. Jullie blijven liever bij het oude. Net zoals het volk Israël in de woestijn liever terugkeerde naar Egypte. En dat is het probleem van vele mensen in deze wereld, maar helaas ook van vele gelovigen die weliswaar weten gered te zijn door de Heer Jezus Christus, maar geen flauw idee hebben wie hun redder dan werkelijk is. Stap 2, zeg maar. Wie is dat dan die mij gered heeft? Nou, hij maakt zich bekend. En toen de Heer was opgestaan, toen jullie kennen die Emmausgangers in Lucas 24. Nou, zij hadden ook geen flauw idee. Zij dachten van, ja, hij zou opstaan, maar ja, het is al de derde dag en we zien niks en waar is die dan? Maar de Heer zei toen, verborgen weliswaar, hij zei toen van, waar is jullie geloof? Moesten deze dingen niet gebeuren? Moest de Heer niet al zo lijden en al zo zijn heerlijkheid ingaan? En vervolgens staat er en begonnen de van Mozes en de profeten, begon hij hen uit te leggen aan de hand van de geschriften dus, alles wat over hem gesproken was en gezegd was. En ze leerden dus aan de hand van de oud-testamentische geschriften wat het zei over de nieuwe schepping, over Christus de opgewekte. Degene die de eersteling is van de nieuwe schepping. En dat is het woord van God en dat is kracht. En toen was het brandende, hè, dat hart wat ze hadden. Was ons hart niet brandende in ons, zeiden ze, toen hij de schriften opende. Nou, en wat is daar dus nu het nut van al die verborgen zaken die we hebben in het woord? Waarom is er typologie? Nou, de ene reden is dat het voor ons als gelovigen tot vertroosting is. Ik heb geen tijd om al die plaatsen aan te halen, maar dat lees je in Romeinen 15 en 16, dat de geest bepaalde dingen bedekt, maar dat ze voor ons tot openbaring zouden zijn en met name tot vertroosting. Vertroosting der schriften, zodat we hoop zouden hebben. Zodat we zouden leren vast te staan op het woord. Want het woord is als een rots en we zouden bouwen op die rots. Ons geloof zou vast en gefundeerd zijn op Christus. En Christus wordt ons geopenbaard in de schriften. Daarom is dat. Dus ja, tot opbouw van de gelovigen. Maar anderzijds is het allemaal verborgen om het ook verborgen te houden voor de wereld. Om het plan van God in eerste instantie voor de overste deze wereld verborgen te houden. In 1 Korinthe 2 zegt de apostel Paulus van als de overste deze wereld het plan van God gekend hadden, hadden zij de Heere de heerlijkheid nooit gekruisigd. Dus bepaalde zaken moesten verborgen zijn om de kop van de slang te kunnen vermorzelen. Want de duivel heeft er baat bij om de oude schepping zo lang mogelijk in stand te houden, want dat was hem gegeven. En dat is ook wat je dus in de meeste religies ziet, om die oude schepping maar zo lang mogelijk in stand te houden. Terwijl de Heer eigenlijk zegt van nee, Ik heb hem afgesloten. Hij zal ook daadwerkelijk beëindigd worden. Je zou mee moeten gaan, net zoals Noach de ark inging, nieuwe schepping. Want het oude zou verdwijnen. Alleen dat plan van dood en opstanding, dat moest verborgen blijven. Zodat het helemaal volgens de regels, volgens het karakter van God uitgevoerd kon worden. En de tweede reden van verberging is dat God een andere weg zou inslaan na zijn opstanding. Hij zou een omweg maken. En hij zou niet via het Joodse volk tot heerlijkheid komen, maar via de andere tak van de familie. Via, zeg maar in de praktijk, de gemeente. Hij zou eerst een ander volk verzamelen voor zijn naam. Maar dat zou pas gebeuren nadat het Joodse volk hem afgewezen had. Dat wist de Heer. Dat was bekend, dat staat ook in het Oude Testament. Alleen, zij zouden zelf die keuze maken. En ja, dat is altijd iets lastigs, maar dat heeft te maken met de raad van God die vast ligt en de vrijheid van de mens. Zijn eigen keuzes die hij kan maken. Nou ja, de Heer wist al lang dat als de wet op het vlees wordt gelegd, dat een volk alleen maar uithard en ongeloviger wordt. De Heer wist dat het volk Israël de Heer zou afwijzen. Maar wanneer ze dat ook daadwerkelijk deden, in de opstanding, toen ging hij een andere weg. Hij verborg zich dus. En dat is ook een reden waarom nieuwtestamentische zaken verborgen zijn. Want het spreekt over de tijd waarin de Heer zich nu verbergt in onze dagen. Alleen in de toekomst zal hij zich openbaren in heerlijkheid. En dan wordt de oudtestamentische profetische lijn in ieder geval weer opgepakt. En zo zegt Petrus dat de profeten hun eigen uitspraken hebben onderzocht. Hè. Dat staat in 1 Petrus 1, vers 10 of iets verder. Maar dat ze wel zagen dat er iets aan de hand was met de tijd tussen de opstanding van Christus en de wederkomst van Christus. Er staat dan de tijd tussen het lijden van Christus en de heerlijkheid daarna. Maar ze wisten niet precies te plaatsen wanneer dat dan was en hoeveel tijd daar dan tussen zat en wat er nou aan de hand was. Maar onze bedeling, onze tijd waarin wij nu leven, is daartussen geschoven. Nou, het plan heeft dus allerlei aspecten en die zouden we leren kennen. En ook dus aan de hand van de geschiedenis van het volk Israël. Want Israël kwam in Egypte terecht, hè, via Jozef. Jozef, de grote redder, hè, Zafnat Panea, degene die verborgenheden openbaart. Degene die wist dat er 7 vette en magere jaren zou komen en vervolgens mocht hij een plan uitwerken, namelijk het verzamelen van voedsel voor iedereen die maar trek had in die magere jaren. Ze moesten dan wel naar Jozef komen. Nou, en vervolgens kwamen zijn broers met heel de familie en uiteindelijk was er 70 man vanuit Kanaan naar Egypte gekomen. Nou, en na een tijdje overlijdt Jozef en dan staat er in Exodus 1, toen stond er een farao op, toen kwam er een koning die Jozef niet gekend had. Nou, en die had het niet zo op met dat volk, want dat volk dat was weliswaar 70 man, maar ja, het was iets met een konijnverhouding, hè? Dat werden er steeds meer. Nou, en wat doe je als iets te veel wordt? Dan moet je dat een beetje, je moet je naar China kijken, en dan krijg je dus geboortebeperking, belastingverhoging enzovoort. Dat is wat je in Exodus 1 leest. Dus de belasting ging omhoog. Er werd slavernij ingesteld, er moesten schatsteden gevuld worden, dus zij moesten tichelen gaan strijken en vervolgens de belasting werd ook verhoogd. Maar dat volk, dat werd alleen maar meer. En vervolgens vinden we dat volk aan de hand van Mozes, de verlosser, uitgeleid worden uit Egypte en komt het terecht in de woestijn en uiteindelijk dus in Kanaan. Nou, en het grote plaatje is natuurlijk dat de Heer van een oude schepping een nieuwe schepping maakt. Maar dat gaat aan de hand van dood en opstanding. Dus het volk wordt als het ware door de wateren van de Schelfzee geleid. Wat een uitbeelding is van dood en opstanding. En het oude blijft achter, Egypte komt om. En het nieuwe blijft over. Een overblijfsel, een gelovig overblijfsel. Want alleen degenen die het bloed van het lam aan hun deurposten hadden, ja, die bleven als het ware over en die trokken uit. Diezelfde nacht. Dus dat is het grote plaatje. Maar Paulus zegt dus in 1 Korinthe 10 dat het met name een voorbeeld is voor ons. Dus het spreekt ook over onze tegenwoordige tijd. En het strijken van die tichelstenen van het volk Israël in Egypte, dat heeft alles te maken met de wet. De wet. Want het was zware dienst en het waren geen echte stenen. Het waren soort kleidingetjes met stro die zelf gemaakt werden. En wanneer we kijken wanneer die dingen, waar die dingen nog een keer voorkomen, dan is dat in Babel. Hè? Tichelstenen. Laat ons een toren maken. Hè? Laat ons een eigen werk maken dat reikt tot aan de hemel. Laat ons een eigen gerechtigheid bewerken. Laat ons via de aardse dingen, de klei, opklimmen tot God. Dat is de gedachte die daarachter zit. Tichelstenen strijken. Het heeft te maken met hoogmoed. De hoogmoed van Babel. Nou, en wanneer het volk Israël in dat land Egypte is, worden zij onder die dienst gesteld. En dat heeft alles te maken met de wet. Het oude verbond. Het juk van het oude verbond. Waaronder ze gesteld zijn. En later in Lucas 5 lezen we een geschiedenis over een lamme die genezen moet worden. Althans, dat vinden zijn vrienden. Maar zij konden niet door de deur, want daar stonden allerlei lieden voor. Joodse leidslieden namelijk, die de deur blokkeerden. Namelijk de weg naar genezing blokkeerden. En toen zeiden ze, nou, dan gaan we maar door het dak. Maar wat moesten ze eerst doen? Ze moesten de tichelstenen van het dak halen om er doorheen te kunnen. Er moest als het ware een gat door de wet heen geslagen worden. Er moest een breuk gemaakt worden. Nou, en dat is dus wat tichelstenen uitbeelden, de wet. Maar het breekt zo, het zou voorbij moeten gaan. Nou, en dit volk is dus in slavernij onder het oude verbond. Maar er zou een verlossing tot stand gebracht worden door de verlosser. En daar was dus Mozes. Want Mozes, dat kleintje wat in een biezenmandje werd gelegd en in de rivier werd weggezonden, werd gevonden door de dochter van Farao. En zij zegt dan vervolgens, nou, ik noem hem Mozes, want ik heb hem uit het water getogen. Dit vinden jullie allemaal in Exodus 1 en 2, hè? Uit het water getogen. En daarmee is Mozes al ver voor de dood en opstanding van Christus een type van Christus. Want uit het water getogen spreekt over dood en opstanding. Zo zijn wij ook in Christus gedoopt en uit het water getogen. Nieuw leven. Je gaat erin onder en je komt eruit op. Mozes dus, een type van Christus. En anders zou ik zeggen van, lees de Hebreeënbrief. Lees Hebreeën 3, waarin Mozes wordt vergeleken met Christus en wordt gezegd dat Mozes de middelaar is van het oude verbond, maar Christus van het nieuwe verbond. Zij worden vergeleken met elkaar. Of Hebreeën 11. In ieder geval, hij groeide op aan het hof van Farao, maar hij vereenzelvigde zich met zijn volk. Hij kwam tot de zijnen en hij zag hun lasten en hij hoorde hun geschreeuw en gekrijt. En hij zag een Egyptenaar die hun dienst verzwaarde en hij sloeg vervolgens die Egyptenaar dood. Exodus 2 vers 12. En hij verborg hem in het zand. Dus hij overwon als het ware die Egyptenaar die uitbeelding gaf aan de wereld, aan de overste deze wereld. Hij overwon hem. Hij zou de dienst uitmaken. Hij zou hen verlossen. En vervolgens dacht hij ook dat men hem zou accepteren of herkennen als verlosser. Want later was er een akkefietje tussen twee Hebreeuwse mannen en hij zei toen van, joh, moet dat nou zo? En dan zeggen ze vervolgens, wie heeft jou tot overste en rechter over ons gesteld? Moet jij niet iets met een Egyptenaar daar doen? Huh? En toen bleek dus dat ze hem niet accepteerden als verlosser. En net zo min accepteerde men de Heere Jezus Christus niet als verlosser. Hij die ook de Egyptenaar als het ware doodsloeg. Want Mozes kwam tot dat volk. Hij zag die Egyptenaar. En toen keek hij links. Hij keek rechts. En hij zag dat er niemand was die hun kon verlossen van die Egyptenaar. Dat staat er letterlijk bij. En zo was het ook de Heer die links en rechts keek en zag dat er niemand was die de wereld kon verlossen. En dus deed hij het maar. En in de hoop dat men hem ook zou aannemen als verlosser. Maar dat gebeurde niet. En op dat woord vertrok Mozes uit het land Egypte en kwam terecht in Midian. Toch? In het buitenland. En toen de Heer werd afgewezen als verlosser, toen zei Paulus in Handelingen 28, vers 28, zo het zij u dan bekend, dat de zaligheid de heidenen gezonden is en die zullen horen. En het zou naar het buitenland gaan. Dat is gewoon een parallel dus. Maar het is typologie. Daar gaat het over in Exodus 2 dus. Over toekomende goederen. En zo kwam Mozes dus in Midian terecht. En daar ging hij een andere kudde als het ware weiden. Hij werd schaapsherder. De koning werd schaapsherder. En hij kwam terecht in de familie van Jethro. En Jethro was een priester. Dus de koning werd als het ware priester. Met een kudde. En hij weidde die kudde voor 40 jaar. En Jethro, dat heeft te maken met uitnemendheid. Uitnemendheid. Maar ook met afzondering. Met een overblijfsel. Yatar, dat is een overblijfsel. En hij kwam terecht dus bij dat gelovig overblijfsel in het buitenland. En daar weidde hij die kudde. En na 40 jaar, na de periode van verberging als het ware voor de Egyptenaren en het volk wat hij wilde verlossen, toen werd hij geroepen om zijn volk alsnog uit te leiden. Nou, en dat is de periode waar wij nu naar uitzien, dat de Heer alsnog wederkomt om zijn volk te verlossen. Niet ten ene malen, maar ten andere malen. En dan zullen zij hem aanroepen en dan zullen zij zien die zij doorstoken hebben en zij zullen de naam des Heren aanroepen en al zo zalig worden. En dan zullen zij niet door de Schelfzee trekken, maar zullen zij door de Olijfberg heen trekken. Net zo goed, alleen dan in de toekomst. Alleen dat is de vervulling dus van de profetie, van de typologie. En dat volk trekt dan uit door plagen, hè? Nou, zo vinden wij allerlei plagen beschreven in Openbaring. Maar hier in Exodus vinden we ook allerlei plagen die beschreven worden, waarna het volk na de tiende plaag uittrekt. Alleen die tiende plaag, die kennen jullie wel, dat was die gebeurtenis waarbij de eerstgeborene stierf, hoort eigenlijk niet bij de andere plagen, want die plaag die kwam ook over het volk Israël. En die andere plagen kwamen alleen over de Egyptenaren. En die tiende plaag is als het ware de geboorte van een volk. En waar aan de ene kant een volk werd geboren en uittrok uit Egypte, stierf aan de andere kant Egypte. Dat wordt daarmee uitgebeeld. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. En zo vinden we dus een prachtige uitbeelding van de geschiedenis. Van de helsgeschiedenis. En hierin, ik ga maar terug eventjes naar 1 Korinthe 10, vinden we dan verschillende aspecten die worden toegelicht door de apostel Paulus in de tijd dat zij dan vervolgens in de woestijn zijn en uitgeleid zijn. Want voordat zij door de Schelfzee gingen, waren zij al in de woestijn. Ik weet niet hoe goed jullie die geschiedenis kennen, maar we gaan het niet allemaal lezen. Maar nadat zij uitgeleid werden, op de 15e van de eerste maand, toen trokken zij eerst een aantal dagen door de woestijn. En dan staat er in Exodus 3 vers 17 dat zij niet de weg van de Filistijnen gingen, maar een andere weg. En pas na een aantal dagen moesten zij wederkeren en moesten zij legeren bij een bepaalde plaats, Pi-Hachirot. En daar zou Farao het volk overvallen en toen pas trokken ze door de Schelfzee. Het was na een paar dagen, namelijk op de 17e van de eerste maand. 2 dagen later. Maar ze gingen niet de weg van de Filistijnen. En dat is ook typologie. Ik neem nu niet de tijd om het helemaal te onderbouwen, maar denk er maar eens over na. De Filistijnen zijn ook een volk wat veel voorkomt in de geschiedenis. Maar als je je afvraagt, waar spreken die Filistijnen over? Nou, dan kijk je naar wat betekent het Hebreeuwse woord, in welke context komen ze voor, wat zegt die geschiedenis enzovoorts. En dan blijkt de Filistijnen uitbeelding te geven aan de oude mens. Dat is het meest algemene. Maar in het bijzonder het Joodse volk levend onder de wet. En zij blijken dan juist de vijand te zijn van het volk Israël. Maar ze zijn het zelf. En de Heer zegt hier als het ware, nadat het volk verlost wordt uit Egypte, ik ga een andere weg in. Ik ga niet de weg van het Joodse volk onder de wet. Ik zet dat niet voort. Het oude verbond is ten einde. Ik ga een andere weg. En dat is dezelfde weg als Mozes ging door Midian. Hij ging namelijk de weg buiten de Filistijn om, buiten het Joodse volk om. Alleen het werd wel gepredikt nog aan het Joodse volk, maar het ging buiten hen om. En zo staat er in Romeinen 3 dat de verlossing tot stand is gekomen buiten de wet om. Hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Maar hij zou het op een andere manier doen. En zo vinden we dus vele omwegen in de Bijbel beschreven waarvan je denkt van ja, waarom staat dat hier? Bijvoorbeeld Abraham die vanuit zijn maagschap kwam, vanuit zijn land en naar het beloofde land ging. Maar toen hij daar kwam, moest hij gelijk naar Egypte. Vanwege een hongersnood. En hij kwam weer terug vervolgens. En later vinden we ene Jacob, die moest vluchten voor Esau. En die ging ook een omweg, via Lot. En na 20 jaar kwam die pas terug. En toen de Heer was geboren, toen moest hij ook naar Egypte, hè? Ook een omweg. Dus zo vinden we vele omwegen. En zo worden de gelovigen in onze dagen, in Handelingen 9 zelfs, die van de weg genoemd. Maar dat is wel de omweg. De weg buiten de wet om, buiten het Joodse volk om, via Galilea en de einde der aarde, die weg. En het zou zo weer terugkomen straks bij Jeruzalem. En het zijn dus van die sumieren aantekeningen die gegeven worden in enkele verzen. Hij ging niet de weg van de Filistijnen, met een hele diepe betekenis erin. En daar zouden we dus vat op leren te krijgen. Of, komend van boven, die woorden zouden vat op ons leren krijgen. En zo zouden we dat plan van God in allerlei facetten leren verstaan. Nou, terug naar 1 Korinthe 10. Zij werden dus uitgeleid en zij gingen dus door de zee. Dus Paulus wil dat zij niet onwetende zij over de geschiedenissen van het volk Israël. Zij waren dus allen onder de wolk, staat er. Nou, en die wolk, wat deed die wolk? Die wolk leidde het volk van God, het volk Israël, naar het beloofde land. Dat was het doel van die wolk. Maar deze dingen hebben een andere beduiding. Want een wolk, ja, wat is dat nou precies? Is het nou een vloeistof of een gas? Het hangt een beetje van de temperatuur af. Het lost het nou op? Ineens kan een wolk ontstaan en het kan ook ineens opgelost zijn. En als er te veel water in zit en het koelt wat af, krijg je te veel condensvorming, dan gaat het regenen. Het kan dus twee kanten op. Maar een wolk spreekt over geestelijke dingen en heeft iets te vertellen. Een wolk. Zo vinden we de Heer Jezus bijvoorbeeld, de Heer Jezus Christus in Handelingen 1, die verdween met een wolk, toch? En dan staat er vervolgens bij dat hij ook al zo zou wederkomen. En ook wij als gelovigen worden straks opgenomen in de wolken hem tegemoet. Ja, wij worden onzichtbaar voor de wereld. Wolken verbergen namelijk iets. Wolken verbergen de zon met name. En daarmee spreken zij per definitie over geestelijke dingen, alleen ze zijn verborgen voor de wereld. En deze wolk zou hen leiden naar het beloofde land. En zo hebben wij dus de Heilige Geest gekregen die ons leidt in heel de waarheid. Toch? Johannes 16, de trooster. Of de Heilige Geest, Romeinen 8, die ons leidt naar de zoonstelling. Of 1 Korinthe 2, de Heilige Geest die ons leert alle dingen die ons van Gods wegen geschonken zijn. Dat is wat die wolk hier uitbeeldt. En zo staat er in Hebreeën 12 vers 1 dat wij een wolk van getuigen rondom ons hebben die spreken over geestelijke dingen. Namelijk al die geloofshelden die al vooruitzagen op wat de Heer zou doen in zijn opstanding. Dat is wat de wolk uitbeeldt. En ja, als je in Exodus 14 of 15 over die wolk leest dat die daar verschijnt, dan blijkt het een wolkkolom te zijn. En een kolom spreekt altijd over opstanding vanuit het Hebreeuws. Het is dus een wolk die opgestaan is als het ware. Hij stond rechtop. En er staat ook bij dat die wolk 's nachts een vuurkolom was. Dus in de nacht geeft hij licht. Maar wij hebben het woord wat een lamp is, toch? Een woord wat ons leidt op de weg. Een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En wij hebben het woord wat ons leidt tot zaligheid, toch? Want wanneer dat woord in ons hart wordt geplant, dan zal dat tot zaligheid van onze ziel leiden. Dat woord, dat is de waarheid, dat is de weg. Dat woord zouden we ter harte nemen. En dan leidt dat tot geest, het zijn dezelfde dingen. Of de wolk is Christus zelf dus. Christus die nu verborgen is voor de wereld. Wij zien hem ook niet letterlijk, maar wij zien wel Christus met eer en heerlijkheid gekroond door dat woord. En hij bidt voor ons, hij leidt ons, enzovoorts. Hij zorgt voor ons, enzovoorts. Hij is namelijk de hoge priester van het nieuwe verbond. Weliswaar verborgen, maar zichtbaar voor ons. En er staat in Exodus dat die wolk weliswaar tot openbaring was van het volk, tot leiding voor het volk, maar dat het de Egyptenaren juist in duisternis bracht. Dus die wolk had een ambivalente werking. Aan de ene kant gaf die licht, maar aan de andere kant, naar de Egyptenaren, gaf die duisternis. En dat is precies wat het woord is. Waarom snapt niemand iets van het woord? Nou, het woord zegt zelf, opdat het vaak niet met geloof gemengd is. Want het is een eenheid. En wanneer je vertikt om te komen tot de Heer Jezus Christus, degene waar het woord over spreekt, wanneer je niet vanuit die leer komt tot de Heer, ja, dan zal het woord ook geen uitwerking hebben. Dan zal het dicht gaan voor je. En dan blijkt, zoals Paulus aan de Korintiërs schrijft, dat je vleeselijk bent en dat je dus geen geestelijke dingen kunt onderscheiden. Maar wanneer wij weten over wie het woord spreekt, dan leren wij ook geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Schrift met schrift te vergelijken en zo te komen tot een beeld van Christus wat naar het woord van God is. En zo zouden we hem dus leren kennen. En Paulus wijst er dus hierop dat zij dat ook zouden doen. En zij zijn dus in Mozes gedoopt en in de wolk en in de zee. Zij zijn als het ware één gemaakt met hen. Want Mozes is een beeld van Christus. Toch? Ja, de zee heeft te maken met de positie waarin Christus zich nu bevindt. Namelijk onder de heidenen. Eén met de heidenen. Eén met degene die tot geloof kwamen in hem. En één met de wolk dus. En vervolgens hebben zij alle dezelfde geestelijke spijs gegeten in de woestijn. Maar ja, ook dat weer is typologie. En Paulus zegt het hier ook. Hè? Het was niet gewoon maar eten, het was geestelijk voedsel. En dat manna, hè, wat het volk kreeg in de woestijn, sprak dus over het woord van God. Want toen dat witte spul op het zand terechtkwam, in Exodus 16, toen vroeg het volk, wat is dat? Exodus 16, vers 16... en 17. Lees het zelf maar na. En dan staat er vervolgens, dit is het woord dat de Heer gesproken heeft. Dat is het. En wat moesten ze doen? Elke dag was er vers voedsel, vers manna, en ze moesten nemen zoveel zij wilden. Nou, en als je vol zat, dan zit je vol. En ik zeg het met name in de tegenwoordige tijd, omdat ik vind dat dat nu nog steeds geldt. We zitten hier dan nu zo met elkaar. Maar als je vol zit, zit je vol. Ik heb er totaal geen moeite mee, dan ga je wat anders doen. En voor de ander is er genoeg. Zo zou het moeten zijn in ieder geval, toch? Het woord is beschikbaar voor iedereen en je neemt zoveel je op kan voor zoveel je wil. En dat is leven vanuit die vrijheid. Maar laat dat woord dan wel zijn werking hebben. En morgen is er weer nieuw woord als het goed is. Je moet het alleen wel zelf oprapen. Dat wordt gevraagd. Nou, en hetzelfde geldt dus voor het geestelijke vocht wat hier genoemd wordt, namelijk de geestelijke drank. En dat was dat water wat uit die rots kwam. En daarmee is het per definitie levend water, want hier staat dat de rots Christus was. Paulus zegt het maar gelijk. De rots spreekt over Christus. De opstanding, degene waarop je kunt bouwen. Denk aan Jacob in Bethel, die rots die rechtop werd gezet. Of die rotsen die rechtop werden gezet toen het volk Israël door de Jordaan trok. Enzovoort. Het spreekt over de opstanding van Christus. En daar komt leven uit voort. Zijn geest, zijn leven, zijn woord. Namelijk het geestelijke vocht wat wij nu zouden drinken. Waardoor we zouden leven. En de Heer zegt er zelf bij, neem zoveel als je wilt om niet. Toch? Het is gratis. Maar je moet het wel zelf weer opdrinken. Nou, en als we dat doen in geloof, dan blijkt dat de Heer ons vanzelf leidt naar het beloofde land. En hij had ook een klacht voor het volk Israël, want hij zei, jullie schoeisel, dat zou niet eens verslijten, inderdaad. Het zou gewoon aan jullie voeten blijven zitten. Daar hoefden jullie helemaal geen zorgen om te maken. Maar jullie murmureerden constant. Nou, en wij als gelovigen, wij zouden nu, ook in deze dagen, moeten leren van de geschiedenis uit het volk Israël. Niet terugzien, niet naar beneden kijken, niet op die aardse dingen gericht zijn die ons zo makkelijk aftrekken van het doel wat de Heer met ons in het vooruitzicht heeft gesteld. Namelijk niet de hemel, nee, zijn komst in heerlijkheid en onze verschijning met hem. Dat is het doel wat hij heeft met de gelovigen in onze dagen. Want Paulus zegt in Efeze 2 vers 6 en verder dat wij allang met Christus in de hemel zijn gezet. Ja, of je dat nou ziet of niet, dat doet er niet toe. Op een andere plaats staat dat wij in zijn koninkrijk zijn geplaatst. Dus zoiets. Maar we zouden weten wat onze positie is. En daarin gaan staan en daaruit wandelen. En dan blijkt dat wij vanzelf uitkomen bij dat beloofde land. En we zouden dus niet hoereren zoals dat volk. Of zoals later in Hebreeën 12 staat, zoals Esau hoereerde. En zijn eerstgeboorterecht weggaf omwille van een bord soep. Nou, vind ik soep lekker. Toch? Maar het spreekt over de aardse dingen. Dat rode was het. En het rode spreekt over de rode aarde. Hij gaf het zo weg. Om het tijdelijke. Hij verruilde het eeuwige om het tijdelijke. Hij wilde hier status hebben. Hij wilde hier succes hebben. Hij wilde hier krachtig zijn. Maar Paulus was het tegenovergestelde. Hij zei, laat mij maar zwak zijn. Want dan kan zijn genade in mijn werken en dan kan zijn kracht in mijn zwakheid volbracht worden. Nou, laten wij ons als gelovigen ook zo aan onze Heer en zaligheid onderwerpen. En zien op hetgeen wat de Heer ons gegeven heeft. Volg die wolk. Hè? Blijf zien op hem. Ook nu. Zullen we hem danken. Trouwe God en Vader, dank u wel voor dat rijke woord wat u ons gegeven hebt. Woorden die zo op witte bladzijden gedrukt zijn, maar wanneer we ze tot ons nemen en wanneer we ze overdenken en in ons hart laten planten en accepteren, dan blijken ze tot leven te komen. En dan blijkt dat die woorden kracht zijn. Dan mogen we ervaren ook in de praktijk dat uw leven gestalte krijgt in ons en dat die woorden van leven zijn. Dank u wel dat we mogen weten op grond van uw woord dat we reeds een nieuwe schepping zijn. Dat we als het ware de Schelfzee zijn doorgetrokken en dat we nu uitgeleid zijn uit de wereld. Dat we dood zijn voor de zonde, dood zijn voor de wet, maar met u een nieuwe schepping zijn en dat we met u tot leven zijn gekomen. Dank u wel dat we nu achter u aan mogen lopen, dat we u mogen volgen naar het beloofde land. Dat we mogen weten dat er niets is wat daartussenin hoeft te staan, omdat u alles in het werk stelt om tot uw doel te komen. Omdat u zegt dat u van de begin over deze dingen gesproken heeft en omdat u trouw bent aan uw woord. Dank u wel, Heer, dat we zo opgebouwd mogen worden. Dat we bevestigd mogen worden vanuit allerlei hoeken en kanten. Dat u waarachtig bent en dat u trouw bent. Dat u ook een getrouw hoge priester bent. Dat u voor ons zorgt. Dank u wel, Heer, dat we ons zo aan u mogen onderwerpen en aan uw voeten mogen zitten om door u opgebouwd te worden. Heer, wilt u ons zo ook de komende tijd nabij zijn en voor ons uitgaan als een licht, schijnend in een duistere plaats. Omdat dat het enige is wat ons houvast biedt in deze duistere wereld. Dank u wel, Heer, voor alles, voor die genade. Amen.